Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze speciale dienst, onze heiligavondmaaldienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip met ons verbonden willen zijn. Onze voorganger is dominee Maliepaard en achter het orgel zit Kees Hoek. Kees, bedankt dat je wederom weer wilt invallen voor Karel. Verder heb ik geen afkondigingen betreft kerkenwerk, dus kan ik de dienst overdragen aan de dominee en wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen, fijn dat u er bent in deze zeer warme tijd. Het regende vanmorgen bij ons even, dat was heerlijk verkwikkend. Toen dachten we van, we hopen dat de Heer ons ook vanmorgen zo'n verkwikking wil schenken in de hitte van deze tijd. Laten we samen gaan zingen, Psalm 25 vers 2 en 7, wens elkaar een goede en gezegende dienst toe. We gaan nu eerst stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Amen. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in de Heere Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. Wij prijzen uw naam. Heere, we zijn in uw naam bijeen. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook trouw tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We zijn bij elkaar gekomen omdat we het besef hebben dat we uit onszelf het leven niet aankunnen, maar dat we mogen leven uit het volbrachte werk van onze Heiland Jezus Christus. En het volgende lied zegt dat ook. Het is ook een verlangen. Ik hoop dat u het ook zo wil zien. Laat mij nu blijven groeien, bloeien. O Heiland die de wijnstok zijt, uw kracht moet in mij overvloeien. Of ben een wis verderf gewijd. Gezang 78 vers het eerste couplet. Gezang 78 vers 1. Wij vervolgen deze dienst door het luisteren naar het eerste gedeelte van het formulier het Heilige Avondmaal straks te mogen gaan houden. Want we zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Om de avondmaal straks te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er best wel een paar indringende vragen op ons afkomen. Allereerst de vraag: leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en de ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Tweede, heb ik om die zonde een afkeer van mijzelf en verootmoedig ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat Hij alle gebroken, verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik dan ook van harte bereid God de Heer lief te hebben en te dienen naar zijn woord? Ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf. Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeker genadig aannemen. Wanneer je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil Hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft, zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet verzwaard wordt. Wij gedenken aan het avondmaal straks, dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te behouden tot zover. Laten we nu gaan zingen gezang 344, de aangegeven versen, vers 1, 2 en 3. Gezang 344, 1, 2 en 3. Laten we samen ons verootmoedigen voor de Heer onze God. Laten we samen bidden of de Heer zelf met zijn geest bij ons wil zijn. Geliefde Vader in de hemel, we prijzen en loven uw naam in en door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we zijn zo dankbaar dat wij van u mogen weten dat u zich hebt geopenbaard, dat u zich aan ons hebt laten zien, dat u zich laat kennen door uw woord en door uw geest en in het bijzonder helemaal in uw geliefde Zoon. Dank u wel daarvoor. Heere God, maar naarmate we u beter leren kennen, leren we ook onszelf beter kennen. Dat gaat altijd samen. Want we kunnen u niet kennen als we onszelf niet kennen. En we kunnen onszelf niet kennen als we u niet kennen. Heer, want uw kennis is een hartskennis. Dat is, het dringt door in ons hart. En Heer, in ons hart merken we dat er ook andere dingen zijn. Boze overleggingen, verkeerde zaken in ons verstand en in onze wil en emoties. In onze lusten. Heer, langzaam maar zeker weten we en zijn we er steeds meer van bewust dat we verloren mensen zijn, uit onszelf, verloren zondaren. En dat we uit onszelf geen leven, geen eeuwig leven hebben. Maar we danken u zo van harte dat u naar ons hebt omgezien en dat u ons het leven geeft. Het leven is in de Zoon. U zegt het zelf in uw woord, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Heere God, help ons vanmorgen door de bediening van het woord, door het luisteren naar het woord, maar ook bij de bediening van het avondmaal en het ontvangen van, dat wij het bij u zullen zoeken, helemaal. Niet een beetje, niet alleen voor de zondag of voor dit uurtje, maar dat we ons helemaal zullen overgeven in uw handen. Want dan komen we bij uw hart terecht. Een hart dat barmhartig is en genadig, langmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw. We prijzen en loven uw naam daarvoor. We bidden u, Heere God, voor al die christenen in deze wereld die, nou ja, soms ook mondjesmaat bij elkaar komen of het nog niet aandurven of dat kan helemaal niet omdat er maar zo weinig mensen in de kerk kunnen. We bidden u voor al die gemeentes wereldwijd, maar ook in Nederland, geef dat zij door u bemoedigd mogen worden en dat de mensen ook trouw zullen zijn, volhardend zullen zijn in het zoeken naar u. Ook al kan dat niet altijd zo in de kerk, het kan wel via het internet. En dat er ook trouw zal zijn. Heere, wilt u trekken met de koorden van uw liefde. We denken in het bijzonder aan de kerk in Beirut, die zo getroffen is. Heere, er zijn zoveel slachtoffers gevallen, ook onder de christenen. Heere, we bidden u voor Beirut, ontferm u over die plaats. Een plaats waarin er zoveel tegenstellingen zijn, verschillende godsdiensten die eigenlijk niet met elkaar door één deur kunnen, maar ze proberen het wel. Heere, ontferm u. Ontferm u, geef ook dat de liefde van de Heere ook met name de christenen vervullen mag, ook voor anderen, voor niet-christenen. En daar kunnen we misschien een hoop van leren. Help ons, Heere, ook in onze tijd, in onze situatie, een geur van u te zijn. Dat mensen ook aan ons mogen zien dat er iets is van liefde dat zo anders is als al het egoïsme in deze wereld. Heere God, zo dragen we deze dienst aan u op. En we vragen u, wilt u zelf met uw geest bij ons zijn? In de vergeving van al onze zonden ziende op het offer van Jezus Christus. Daarom zeggen we ook heel nadrukkelijk vanmorgen, vergeef, Heere, genees, heel, wilt u opening geven van uw woord. Zegen de dienaar op de kansel, Heer, dat hij bij de opening van zijn mond het woord opnieuw van u geschonken krijgt, het geheimnis bekend te maken. Geef dat we er allen onder de beslag zullen komen van dat woord. Ook als we meeluisteren later, dat we er helemaal in mee kunnen komen. Wilt u dat bewerken, Heilige God, in Jezus Christus, liefdevol, maar ook krachtig aanwezig, door uw geest en door uw woord, uit genade. En wilt u de boze van ons weren. Geef ons in deze warme tijd een oase, dat we even op mogen ademen, om weer verder te kunnen, om het leven aan te kunnen, in de naam van Jezus. Amen. Een paar weken geleden, dat was al een tijd geleden, ja, eigenlijk net voor de vakantie, toen dacht ik ook al over de diensten nu na. En toen dacht ik van, weet je wat, ik wil graag, heb ik natuurlijk ook biddend gedaan, het boek Daniël doornemen. Dit herfstseizoen met u. Nou, dan beginnen we te lezen in Daniël 1. Daniël hoofdstuk 1. Daniël hoofdstuk 1. Heel bekend gedeelte, maar toch. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinaar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht, dus uit de stam Juda, en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand, en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hem vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsasar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen, want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat we dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden, en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het eind van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En ze zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het eind van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu van Psalm 126, de vers. Psalm 106, het is niet heel bekend, maar Lau die hoorde hem spelen vanmorgen, die zei: ik ken hem. Dus zo zijn er wel meer. Dus we komen er wel. Psalm 106, vers 20. Omdat het zo mooi aansluit op het gelezen gedeelte. Het is, als je hem door hebt, is het een mooie wijs. Maar het is niet makkelijk, zeker. Gezang 297. 297 is ons antwoord, ons amenlied op de verkondiging. Toch overwint eens de genade. Het thema voor de verkondiging is: ga je erin mee of zeg je nee? Dus ga je erin mee of zeg je nee? Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, Daniël, zijn naam betekent God verschaft mij recht. En zijn drie vrienden, Ganania, de Heere is genadig, betekent zijn naam. Wat een mooie naam, hè? Kan je soms dragen. Misaël, God gebiedt, en Azaria, de Heere helpt. Deze jonge mannen, deze jongelingen moeten verplicht een inburgeringscursus volgen van wel 3 jaar lang. Verplicht, omdat ze als slaaf weggevoerd zijn door die machtige koning Nebukadnezar van Babel, want ze zijn gevangen genomen in een veroverd Jeruzalem. Het is heel opvallend. Voor deze jonge mannen wordt een woord gebruikt. De Bijbel noemt dat het woord jelet. Maar dat wordt ook aangeduid van een kind dat pas van de borst af is. Dus zo'n 3 jaar gespeend. Ook zo'n jongeman, zo'n kind, wordt een jelet genoemd. Maar ook Jozef wordt op die manier aangeduid. Toen hij ongeveer 17 jaar was en door zijn broers werd gekidnapt en verkocht aan de Ismaëlieten die hem brachten naar Egypte. Dus ook hier moet je zeggen, het gaat om tieners. Daniël, 17 jaar, misschien 16 jaar. En al die anderen ook met dezelfde leeftijd. Ja, Daniël was van koninklijke bloede. Je zou je kunnen voorstellen als een Amalia of een Alexia, die leeftijd ongeveer, prinsen uit het huis van Juda. En zij werden losgeweekt, althans dat werd geprobeerd, ze werden losgeweekt van hun wortels, van de plaats waar ze vandaan kwamen en waar ze opgegroeid waren. Maar ook losgeweekt van een Joodse Bijbelse taal, het Hebreeuws. En zelfs van hun vertrouwde Joodse, dat is Bijbelse gewoonte. Want zij kwamen als slaven aan het hof van die machtige koning, die er alles aan deed om hen, je zou kunnen zeggen, los te weken van hun identiteit. Wie ze werkelijk waren. Hun een andere identiteit te geven. Want ze behoorden bij het volk van God, maar in plaats van die hele mooie namen, kregen zij andere namen. Ze moesten een andere taal leren. Ze kregen les in geschriften en wijsheden van de Chaldeeën, met name in de astrologie, de sterrenkunde. En niet alleen waren dat gegronde wetenschappelijke studies van de sterrenhemel, dat is prachtig, maar ook een interpretatie van wat de sterren ons te zeggen hebben. Dus je zou kunnen zeggen horoscoop. En dat kwam uit een verkeerde bron, uit een demonische bron, gevoed door hun hoofdgod Marduk. Dus een andere cultuur, een andere gewoonte, een andere taal, een ander lesprogramma uit een andere geest. Hoe kan je dan als jonge man afkomstig van Gods volk nog staande blijven? Hoe kan je dan nog voorkomen dat je meegezogen wordt in een andere wereld? Zodanig dat je je wortels verloochent, je Jood zijn gaat ontkennen, dat je je God vergeet en zijn woord inruilt voor menselijke wijsheden. Wat is dat ook herkenbaar, denk ik, ook voor ons als christenen die leven in de 21ste eeuw. Met een bijzondere beweging van vrijheid, gelijkheid en broederschap, zal ik maar zeggen. Maar wel één die velen hun christen zijn doet vergeten. En die als een grote verleiding op ons allen afkomt. Om maar mee te gaan met de rest. Om maar anders te gaan denken over relatievormen bijvoorbeeld. Of over leven en dood. Over geboren en ongeboren leven. Over huwelijk en andere vormen van relaties. Over gender en gendergelijkvormigheid. Noemt u maar op. Waar lag nu precies die strik van de boze voor deze jonge mannen? Want dat kan je afvragen. Dat lag aan de ene kant natuurlijk in dat verplichte inburger. Want als je dat niet doet, dan kan het je wel eens de kop kosten. Maar tegelijkertijd zit er ook een verleiding in van heel veel vrijheid, luxe en bezit. Want die jongens die kregen nota bene hetzelfde eten als de koning en zijn hofhouding. Wauw! Ze kregen de vrijheid om heel veel te bestuderen, waar ze anders niet aan toe waren gekomen als zij in Jeruzalem waren gebleven. Dus burgers van de wereld mochten ze worden en niet meer zo angstvallig alleen dat wereldje van Gods woord, alleen dat wereldje van die geboden en voorschriften. Nou, hoe kun je dan weren tegen bijvoorbeeld ook een groepsdruk? Want ze waren natuurlijk niet de enige in zo'n situatie. Zoveel buitenlandse studenten, want Nebukadnezar had nogal wat volken veroverd. Zoveel buitenlandse studenten waren als slaaf verplicht tot die inburgeringscursus. En dat bracht mij bij de vraag, ga je erin mee of zeg je nee? Nu waren er zaken waar Daniel en zijn drie vrienden niets aan konden doen. Elke dag werden zij aangesproken met hun nieuwe onbijbelse naam. Daniel werd genoemd Belsazar. En dat betekent de afgod Bel beschermt het leven van de koning. Sadrach en Mesach, die namen die zijn niet zo bekend wat ze precies betekenen. Maar Abednego wel. Dat wordt dienaar van Nebo, dienaar van een afgod. Nou, dat moesten ze elke dag horen. Elke dag werden ze als het ware ontvervreemd van hun eigen namen. Daar konden ze niets aan doen. En elke dag herinnerde hen dat eraan. Ja, ik ben maar een slaaf of een dienaar van die grote koning. Elke dag kregen ze les in die andere taal, gewoontes, cultuur. Daar konden ze geen nee tegen zeggen. Maar op één voor ons, wat het lijkt, ondergeschikt punt van eten en drinken, wat de koning hen voorzet, zeiden ze nee. En dat begon bij Daniël. Broers en zusters, het zijn vaak niet de grote, maar wel de kleine dingen die de doorslag geven. Want aan dat eten en drinken kleefden toch een aantal bezwaren die met name Daniël doorhad. Hij was niet voor niets vervuld met de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaf hem wijsheid. De Heilige Geest gaf hem inzicht. De Heilige Geest gaf hem doorzicht. Hij doorziet dus de dingen. Hij had het door. En hij had er verstand van. Want dat eten en drinken, wijn, heerlijk voedsel, veel vlees, groenten, natuurlijk was dat aantrekkelijk. Elke dag ga je uit eten, toch? Elke dag je laten verwennen in een 3-sterren restaurant. Wie zou dat nou niet willen? Zeker ook als je jong bent, maar ook als je ouder bent. Maar daar schuilt wel een groot gevaar achter. Dat je zo gewend raakt aan die luxe, dat je steeds minder alert wordt. Het wieg je geestelijk in slaap als het gaat over je hele situatie. Wat het allemaal met je doet. Ach, langzaam maar zeker vergeet ik dat het zondag is. De kerkdienst, oh ja. Zondag, ja, vroeger ging ik 2 keer, maar ja, nou ja, misschien kan ik het nou wel zonder. Langzaam maar zeker vergeet je dat je maar vreemdeling op aarde bent. En dat alles uitsluitend Gods genade is. Broers en zusters, laat maar gaan. Laat maar even gaan, want laat maar gaan. Het is helemaal niet erg. Langzaam vergeet je dan dat een mens uitsluitend van Gods genade leeft. Langzaam maar zeker vergeet je dat een mens niet leeft bij brood alleen, maar alleen door het woord van God dat uit zijn mond uitgaat. Hoeveel christenen zijn er ook vandaag niet gezwicht voor luxe en rijkdom? Hoeveel christenen denken dat ze het wel zonder God kunnen doen? Maar bij dat eten en drinken staat er ook nog iets anders op het spel. Want het is God die bepaalde dingen aangeeft. Het is de Heere zelf die in het geding is. Dat eten en drinken staat voor Daniël voor God en zijn woord en zijn verboden en geboden. In dit geval kosher eten. Maar ook, Nieuw Testament, bedrinkt u niet aan wijn waarin de bandeloosheid is. Ja, zeggen we, je mag alles eten. Alles is mij geoorloofd. Maar soms is het goed om nee te zeggen. Je te onthouden van. Soms is het goed om, juist ook omdat de geest je laat zien van pas op, daar zit iets in dat je mee wil sleuren van mij af. Omdat je ziet, er zit een zuigende werking achter. En wie ben je dat jij nou in staat bent om dat alles aan te doorzien en je tegen de stroom in te kunnen begeven? Broers en zusters, wijst dit hierbij dan niet vooruit op hem die het alles wel heeft doorzien. Namelijk de Heer Jezus Christus. Hij zei nee tegen de strikken van de boze. Hij bleef in volkomen afhankelijkheid van zijn hemelse vader. Hij ging niet mee, maar zei nee. Denk maar toen hij in de woestijn werd verzocht door de boze. En toen hij honger had. Als je Gods zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat het brood worden. Met andere woorden, gebruik je macht. Doe dat op eigen initiatief. Heb je God toch niet voor nodig? Nee, zegt de Heer Jezus, want de mens zal niet leven bij brood alleen, maar alleen maar van het woord van God dat uit de mond van God uitgaat. Hij zei nee. tegen die dingen. Hij zei nee tegen. Hij zei nee toen de mensen op hem afkwamen en zo geweldig vonden dat hij al die mensen genas, dat ze hem koning wilden maken. En hij trok zich terug, niet op die manier. Hij zei nee tegen het feit dat hij meeging, dat hij niet mee wilde gaan met de leringen van mensen, maar dat hij bleef bij het woord van God. En dat bracht hem op het kruis. Dat bracht hem aan een vloekhout. Dat bracht hem daar waar hij onze zonde en de zonde van al die mensen die vandaag, en je zou kunnen zeggen wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Van al die mensen die op de een of andere manier meegaan met de wereld gelijkvormigheid. Hij verzoende als enige heilige en onberispelijk ons zo vaak meegaan met de wereld. Ons zo vaak slappe houding als het over nee zeggen gaat. Onze diepste zonde en onze schuld. Hij verloste ons daarmee ook van de strikken van de wereldgelijkvormigheid. En leert ons bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Daniel zei nee tegen dat koninklijke voedsel. Ook daar moeten we eigenlijk ook aan de andere kant niet te gering overdenken. Hoewel het maar een kleine zaak leek te zijn. Want als de koning erachter kwam dat hij die spijzen besmettelijk noemde, verontreinigd, dan had zijn laatste uur wel eens geslagen kunnen zijn daar aan de hof in Babel. Daarom heeft hij in alle wijsheid eerst het hoofd van de hovelingen benaderd. God gaf hem genade en barmhartigheid. Dat is een heel opvallend stukje als je dat leest. Dan staat er, God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Maar die hoofd van de hovelingen, die gaf hem niet zijn zin in eerste instantie. Ja, maar wat zal die koning zeggen als ze jou zien? En hij is dus bang voor zijn eigen positie. En Daniel zegt niet van, nou ja, doe niet zo raar. Nee, hij heeft daar oog voor. God gaf hem barmhartigheid en genade, dat die hoveling, die niet gelijk naar die koning liep, om te zeggen, moest kijken, nou is een van die gevangenen, die wil niet wat u wil. Daarin krijgt hij dan al genade en barmhartigheid. Maar tegelijkertijd krijgt hij ook genade en barmhartigheid om precies te weten hoe hij het aan moet pakken. En dan gaat hij naar die man die over hem aangesteld is, en geeft aan van, nou ja, wat kan jou overkomen? Mogen we 10 dagen proberen? En dan doen ze het 10 dagen. En dan ziet hij er gezonder uit. En dan gaat het goed. Dat is Gods genade en barmhartigheid. Dus zijn nee zeggen werd ook omringd door Gods genade en barmhartigheid. Broers en zusters, wat mogen wij hier nu van leren op dit moment? Nou, misschien wel dat wij allereerst leven in een wereld waarin je een heleboel dingen, waarin je als het ware tegen een heleboel dingen niet nee kan zeggen. Je moet je kinderen op een school doen waarin er verplicht onderwijs gegeven wordt over evolutie bijvoorbeeld. Dat is een verplicht onderwijs gebeuren. Daar kan je niks tegen doen. Dat moet een school ook doen. Tegelijkertijd mag je wel de wijsheid van de Heer ontvangen om juist wat in de Bijbel staat er tegenover te stellen. En zeggen, kijk, dat kan gewoon helemaal niet. Dus een heleboel dingen, daarin moet je mee. Wij zagen in Middelburg, liepen we langs een asielcentrum. En wat prompte daar bij dat asielzoekerscentrum? Die regenboogvlag. Als je hier komt, word je als het ware door de strot geduwd dat je moet denken zoals de wereld denkt op dat punt. Een heleboel dingen moet je kennis van nemen, maar moet je daar ook in meegaan? Ga je daarin mee? Of zeg je, nou, ik heb er kennis van genomen. Ik weet nog wel, toen ik op het onderwijs van de theologie Nietzsche moest bestuderen. Ja, dat moest wel. En ik kon niet zeggen, want dat wil ik niet. En toen ik het had bestudeerd, zei ik, ik doe mijn boek dicht. Ik kan daar niets verder van leren. En ik kreeg allemaal studenten over me heen. Dat kon ik toch niet maken. Nietzsche, de filosoof die ten grondslag lag aan de Tweede Wereldoorlog, onder andere aan het rassenkwestie enzovoort. Kan je daar als christen iets van leren? Broeders en zusters, er zit een gevaar in momenteel dat wij steeds wereldgelijkvormig worden. Als we kijken naar bijvoorbeeld, als we moeten nadenken over hoe we omgaan met homofilie en al die andere dingen, wat heeft de wereld dan gedaan? Nou, deze regering vindt dat het humanistisch verbond daar de kerken wel eens moet voorhouden hoe je daarover en hoe je daarmee moet omgaan. Die willen regels opstellen waaraan de kerken zich zouden moeten houden als het gaat over gender, gendergelijkheid. Ja, er mag zelfs geen rolverdeling meer zijn tussen mannen en vrouwen, want dat is onderdrukking van. En elk kind mag zelf kiezen welk geslacht hij heeft. Een zeer groot gevaar waar wij, denk ik, als gelovigen op geen enkele manier in mogen meegaan. En daarin hebben we dus, net als Daniel, nee te zeggen, maar wel met een hele wijze manier. Want alleen de Heere geeft zegen, alleen de Heere geeft datgene wat hij in zijn woord geopenbaard heeft. Dus de ene kant, je moet meegaan in een wereld waarin er van alles nog wat gebeurt en dat wordt steeds sterker. En hoe ga je je daarin opstellen? Tegelijkertijd heb je ook de andere kant van de verborgen omgang van de Heere. En dat is dat je heel dicht in je persoonlijke relatie tijd neemt, maar ook wil zoeken naar de Heere om heel dicht bij hem te blijven. Want je kan in de wereld om je heen niet de weg van de Heere gaan als je zelf geen persoonlijke relatie hebt met de Heere. Daniel is daarin een voorbeeld. En dat zullen we later ook zien. Maar broeders en zusters, het gaat om ons. Hoe wij staan ten opzichte van hem. Leven we nog uit genade alleen? Of zijn we al zo opgegaan in de wereld dat we denken dat we het allemaal wel zelf kunnen? De avondmaal herinnert ons eraan. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt en de zondaar leven doet. Het avondmaal herinnert ons eraan dat er maar één fundament is van heel ons bestaan. En dat hij en hij alleen het voor het zeggen heeft. Want het nee zeggen van Daniel is eigenlijk het begin geworden in Babel van datgene wat we later zullen lezen. Weet je wel, dat beeld met dat hoofd, gouden hoofd, zilver, enzovoort, enzovoort. Die rijken, die machtige rijken. Maar die zullen geen stand houden, want er komt een steentje van de berg af. En die verbrijzelt al die rijken. Daniel staat met zijn nee zeggen, als het ware, aan de oorsprong van. Want hij zoekt het bij de Heere alleen. En hij zal uiteindelijk aan het langste eind trekken. Ook al kost het hem soms een leeuwenkuil. Ook al kost het soms die drie vrienden die de oven ingaan. Het is niet eenvoudig. Zeker niet als je nee zegt. Christus mag ons leidraad geven en ons leven zijn. En zo willen we verder gaan op weg naar zijn heerlijke toekomst, opdat wij ook allen daaraan deel zullen hebben. Aan dat koninkrijk dat komt. Daar bidden we ook om. Daar willen we ons naar uitstrekken. Maar we willen ook door die enge poort daar op weg gaan naar dat koninkrijk. Amen.
Oh, verminkt eens de
Laten we samen danken en bidden. Heere God, dank u wel dat u ons door uw woord en geest weer bepalen wilt bij onze identiteit. Bij het wezen van wie we mogen zijn. Wie we zijn, maar ook wie we mogen zijn in Christus. Verloste kinderen. Die niet meer behoren bij deze wereld. En die gered zijn uit de duisternis en gebracht zijn tot het wonderbare licht van redding, bevrijding, verlossing. En nou hebt u het voor het zeggen, niet de wereld. Nebukadnezar nam voorwerpen mee vanuit Jeruzalem en bracht het in zijn tempel. Een groot gevaar voor de mensen daar om te denken van nou, een beetje van ons en een beetje van die nieuwe godsdienst. Dat kan toch geen kwaad. Heere God, bewaar ons bij dat woord van u. Bewaar ons bij ons geloof in de Heere Jezus Christus. Geef dat we niet zwichten voor deze tijd. Soms komt het heel erg op je af. Soms komt het zelfs in je eigen gezin. In je eigen familie. Mensen die anders gaan leven, anders gaan denken, anders gaan doen. Moet je daar nou mee omgaan? Zonder anderen te veroordelen, maar tegelijkertijd. Ja, vroeger dacht ik zo. Maar ja, nu denk ik er anders over. Wat een groot gevaar, heren. Kijk, als we vroeger verkeerd dachten, dan kan het alleen maar beter zijn. Heren, wilt u ons helpen om ook als persoon standvastig te zijn, onwankelbaar, overvloedig in het werk van de Heer. En dat is best een strijd in deze tijd, waarin er zoveel dingen op je kan dit niet en je kan dat niet. Je bent, heren, we zijn aan alle kanten, zijn we, ja, onthand. We zijn niet vrij in ons denken, want we moeten oppassen voor dit en dat, voor het virus. En hoe gaan we daar dan mee om? Hoe blijven we geloven, liefhebben, hopen? Hoe blijven we vasthouden aan u? Heere God, wilt u ons bewaren alstublieft en geven wat we nodig hebben. En ieder van ons kent ieder van ons persoonlijk. Geef wat een ieder van ons persoonlijk ook nodig heeft om de eindstreep te halen. Want als je onderweg afhaakt, en ook al ben je 80 jaar onderweg en je zou dan afhaken, dan is alles voor niets geweest. Heere, geef dat wij de goede strijd zullen strijden. En dat we ons geloof zullen bewaren en behouden. Wilt u dat bewerken? Ook dat is genade. Niets uit mezelf. Alles uit hem. Zo kom ik in Jeruzalem. Dank u daarvoor. Zo bidden we u voor hen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. We bidden u voor hen die bij politie en justitie werken. We bidden u voor hen die de handhavers zijn. Voor de regering, al die mensen die verantwoordelijkheden dragen, hier in Nederland, maar ook wereldwijd. Heren, ontferm u. Geef ook daar dat men zich bemoedigd zal weten, maar ook bovenal gedragen zal weten door uw woord. Dat ze zich daaraan willen houden. Maar ook Daniel kwam op een hele hoge post terecht. Maar hij bleef standvastig. 3 keer per dag boog hij zijn knieën. Ook als onderminister, of je zou kunnen zeggen, ja, een van de belangrijkste mensen in dat grote rijk. Heren, wilt u zo uw genade schenken? Zegen werk van zending en evangelisatie, zegen het volk Israël. Heren, ook in het midden van Midden-Oosten, waar het omringd is door eigenlijk alleen maar moslims, islam. Godzijdank zijn er ook christenen, ontferm u. Ook juist ook over hen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Hij is met de Messias beleiden, Dion. Zo dragen we onze leven aan u op en we bidden u. Neemt u ons bij de hand. Laat ons niet los. Ook al dreigen wij u los te laten, houd ons stevig vast en breng ons waar we wezen mogen, bij uw volmaaktheid, in en door de Heer Jezus Christus. Zegen de bediening ook van het avondmaal. Wees met allen die hier niet wilden of konden zijn. We bidden u voor kinderen en kleinkinderen, hen die het geloof van wel hebben gezegd. Heere, wilt u hen, net zoals die verloren zoon, bij de varkens brengen. Misschien letterlijk of figuurlijk. Dat ze ontdekken. Ik heb een vader in de hemel. Weet je wat ik ga doen? Ik ga terug naar mijn vader in de hemel. Heere, ontferm u. In Jezus' naam. Amen. Er was nu, dat verplaatsen we naar straks. U kunt daar uw gave ook geven voor deze dienst. En we bereiden ons voor op de ontmoeting met de Heere. Ik vind het altijd een heel bijzonder moment. De dienst leidt daar helemaal naartoe. En dan mag je zomaar bij de Heere aan tafel komen. Dan is Hij er. Hij is degene die ons uitnodigt. Hij is degene die zich uitdeelt aan ons, ieder van ons. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide, gort u aan, om naar des Heren huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder deze zware druk was in de hof van Gethsemane, was hij dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat we nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel. Toen hij met luide stem riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld toen hij zei, het is volbracht. En daar zingen we van 358 vers 1. En zang 358 vers 1. Zo verzekert het heilige avondmaal ons dat we alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn prachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Je ziet het, hè? Het teken en zegel, het wordt je aangereikt. Hij wilde voor jou lijden en sterven. Hij wilde dat. Hij vergoot zijn bloed voor jou en mij. Dat wordt je aangereikt en zegt, daar mag je aan denken. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. Hij wijst ons op Jezus, de Heilige Geest, door wie wij in plaats van onze dood het leven ontvangen het leven. In plaats van onze schuld, de gerechtigheid. In plaats van onze onreinheid, de heiligheid. In plaats van onze verlorenheid, de heerlijkheid ontvangen. En door die geest worden we ook als leden van het lichaam van Jezus Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden, ook al zitten we anderhalve meter van elkaar. Paulus zegt het zo, omdat het één brood is, zijn wij hoeveelen ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn alles in allen. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en laten we bidden. Barmhartige God en Vader, we zijn dankbaar omdat we aan deze maaltijd het verzoenend lijden en het sterven van uw geliefde Zoon Jezus Christus mogen gedenken. En we vragen u, wilt u door het avondmaal door uw geest bewerken vanmorgen, dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus zullen overgeven? Geef alstublieft dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus heeft geschreven. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen en alles wat we naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar er nee tegen zeggen. Maar in Christus leven en hij in ons. Geef ons de kracht om, ook wanneer er moeite, verdriet of verdrukking in ons leven komen, dat we de Heiland vol vertrouwen zullen navolgen en hem met vreugde en dankbaarheid zullen dienen. Geef dat we onszelf verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hen te verwachten die onze sterfelijke lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waarin hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Wat een heerlijke toekomst zal dat zijn. Dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus, die naar zijn belofte altijd voor ons bidt en die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Voordat we aan tafel worden genodigd, willen we eerst staan ons geloof belijden. Ik wil u uitnodigen om ook te gaan staan, zodat ik ook de woorden voor u, en ik hoop dat u dat ook in uw hart met u zal belijden. Wij belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag werden we opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. Twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. Er staan tafels klaar voor degenen die alleen zijn, maar ook voor de echtparen. Dus als u daar zo naartoe wil gaan, zullen we nog zingen gezang 442, 1 en 2. Gezang 442. Oh, dat moet 42 zijn, sorry hoor. 42, hè? Jezus gaat voor deze wereld door. Ja? 442. Vers 1 en 2. Mag staan.
Broers en zusters, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Het lichaam van Christus. De beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van Christus is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Het bloed van Christus. Liefde was het, onuitsprekelijk. Onze zusters, als je dat zo weer beseft, in alle moeilijkheden, en dat is natuurlijk allemaal vreemd, je doet het even anders, en toch gaat het om wat Christus volbracht heeft en het je aangereikt heeft. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Als je het hebt ontvangen, dan ontvang je hem. Onder het teken, het betekent wat. En het verzegelt wat. Het is een zegel. Net zoals de doop. Verzegeld. God zet een zegel op. Daar kan je altijd op terugvallen. En dit hebben we zo hard nodig. Om staande te blijven. Om de eindstreep te halen. De eindstreep is wat hij voor ons heeft klaargelegd. De apostel zegt niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broers en zusters, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Wat God je geeft, heb je al nu en straks volkomen. Je bent erna onderweg. Je kan niet zeggen, ik heb nu al mijn broekzak en dan hoef ik verder niet meer. Maar het is elke keer weer, mag je komen en Hij bewaart je, Hij geeft je. We zijn er nog niet. We zijn nog op de weg naar zijn heerlijke toekomst, die voor ons heeft klaargelegd. Dat mag je elke keer weer realiseren. En zeg: Heer, aan mezelf kom ik er niet, maar u geeft me alles wat ik nodig heb. Help me maar om aan u mij vast te houden. Want u bent mijn enige houvast, mijn enige troost in leven en in sterven. Halleluja.
Laten we nu zingen tot slot het laatste vers. 442, Marie.
Ruil even met jouw liedje.
Nog eentje.
442, vers 3. Ja. Zullen we het staande zien? 442 vers 3. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Geef u in jou zijn shalom, zijn vrede.